Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Romeinen 8, vers 28 tot en met 39. Romeinen 8, vers 28 tot en met 39. De te zingen psalmen, psalm 48, vers 1. Psalm 87, vers 1, 2 en 3. Psalm 46, vers 1. Psalm 47, vers 1. Het te lezen schriftgedeelte Romeinen 8, vers 28 tot en met 39. Door te zingen psalmen, psalm 48, vers 1, psalm 87, vers 1, 2 en 3, psalm 46, vers 1, psalm 47, vers 1, aan de orde van behandeling van de Heidelberger Catechismus, zondag 21a. Zondag 21a van de Heidelberger Catechismus. Wij wensen u een goede dienst.
Onze verwachting, sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen, de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, warmhartigheid en vertroosting wacht u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd. Van God de Vader, van Jezus Christus de Heere in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zullen we ons samen zijn voor het met het zingen van Psalm 48 en daarvan het eerste vers. De Heer is groot, elk zing zijn lof in Salem, stad en tempelhof, waar onze God bij zuivere tonen op zijn heilige berg wil wonen. Hoe schoon, hoe welgelegen, wat vreugd voor dart, wat zegen, is Sion's berg, hoe groot, hoe blij, hoe heerlijk kan de noorder zijn. Wie is het die niet de God dat roemt, de stad des grote konings noemt? Psalm 48, vers 1. gemeente, voor dit middaguur vindt u in het Nieuwe Testament, in de brief van Paulus aan de Romeinen, en daarvan het 8e hoofdstuk, te beginnen in het 28e vers, tot en met het einde van dit hoofdstuk, Romeinen 8, de versen 28 tot en met 39, voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. En wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd. En die ten beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn. Omdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het en die gerechtvaardigd maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ten rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard. Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen en ter slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepten, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Tot zover.
Verootmoedig ons voor het heilig aangezicht des Heeren, een gemeenschappelijk gebed. Ach Heere, ook vanmiddag is het alweer betoond, het is vernomen, het is bevestigd dat gij geen land van uiterste duisternis zijt. En dat uw wil tot verkiezing, uw liefdeswil, geen onzekere zaak is. Paulus, een van uw kinderen, heeft het mogen zeggen, wij weten. Dat heeft hij van u gehoord. U heeft het hem bekend gemaakt. En dan mag hij het zeggen. Op die ene vaste grond die gij zelf zijt, wij weten. Heren, dat is toch zo'n wonder, want wij weten van niets. Wij zijn van gisteren en wij weten van niets. Maar nou bent u die God die mensen opzoekt en bekend maakt wat uw wil is. Wat uw voornemen is. Wat gij zult doen, zo vast, zo zeker, als gij God zijt. En heren, wat is dat voor een kerk? Wat is dat voor een gemeente? Wat is dat voor een mensenkind die iets van uw genade heeft mogen leren kennen? Een bron van vertroosting. En wat voor de godsdienst is een steen des aanstoots, is voor uw kerk een vaste grond. Een steen der hulpen. En Eben Ha-Ezer, steen van hulp. Ja, niet een steen om over te struikelen, maar om voor te knielen en te aanbidden van eeuwigheid verkoren. En u maakt het bekend, omdat uw kerk het mag zeggen, wij weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Wij weten dat niets ons kan scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heer. Wij weten dat we uit de dood in het leven zijn overgegaan. Wij weten. Nee, vaak weten ze het ook niet. Dan gaan ze blind en dwaas over de wereld. Maar dan komt u ze weer opzoeken en dan mogen ze toch weer zeggen, wij weten het. Ik weet wie ik geloofd heb. Heer, daar gaat het over. Dat is vast mag worden. Maak uw roeping en verkiezing vast, zegt een apostel. Heer, dan is het toch een zeker weten en een vast vertrouwen. De catechismus leert het ons op de goede grond van uw woord en getuigenis. En Heer, dan moeten we ook aan de weet komen. En dan begint het dat we dit weten, dat we verloren liggen. Dat is het eerste wat u bekend maakt. Wij weten, ook dat moet Paulus zeggen, dat de ganse wereld verdoemelijk is voor God. Heren, u geeft kennis. Kennis van zaken. En wil ook daartoe nog onder ons werkzaam zijn, Heer. Om die kennis te geven. Maar dan niet voor het verstand. Want ach, zo zag u zo, weten we dat wel. Voor het verstand. Maar die geheiligde kennis. Die geheiligde kennis. Want als u gaat onderwijzen inwendig, als die inwendige leraar gaat lesgeven met eerbied gesproken, Heer, dan is dat één doorlopende ontzetting. Eén doorlopende ontzetting. Want het zijn allemaal zaken die wij van nature niet kennen. Die ons volstrekt vreemd zijn. Heer, en dat kan nou een verstandsgelovige nooit zeggen. Die kan het allemaal wel aardig bekijken. Je kan het ook nog wel sluiten krijgen. Ik kan er zelf mee aan het werk gaan. Heren, maar uw kerk moet van stap tot stap geleerd worden. Van God geleerde mensen, kinderen. Zou het die hier ook nog willen geven? En dat werk ook zeker onderhouden. Want heren, dat is nou eigen aan u. En daar ligt de vastheid voor de kerk dat u God bent. U bent God. De onveranderlijke. En al wat u liepen uitgaat, blijft vast en onverbroken. Gij zijt geen mens dat gij liegen zoudt. En uw ja is ja en uw nee is nee. Zo vast, zo zeker. U bent die rots. En zo mag de kerk u ook roemen. De rotssteen mijns heils. Mijn deel, mijn eeuwig goed. Rotsvast verankerd. Ligt de kerk in het eeuwig welbehagen des Heeren. Heer, geef ons ook dat te leren kennen. Geef dat er ook hier mogen zijn die het anker der hoop mogen uitwerpen in die vaste grond. Die onverwrikt zal bestaan, ook al zullen aard en hemel ondergaan. Heer, mag dat onderwijs nog uitgaan en mogen er ook vanmiddag nog getroffen worden. Door uw goedheid, doordat u het bent die opzoekt, ach, alles wat u doet zullen wij gebruiken. Om u te beoorlogen. Om u te verdenken. Uw woorden zijn voor ons maar al te vaak. En we moeten eerlijk zijn eigenlijk altijd. Alleen maar redenen om u te verfoeien. Juist dat lieve stuk van de verkiezende liefde gebruiken wij. Om ons ongenoegen. En dat hebben we toch altijd al gehad. Dat is onze val, onze vijandschap.
te uiten. De verkiezende liefde verdacht te maken. De storm tegen te lopen, te ontkrachten. Of wat dan ook en nog meer in ons leeft. Maar alles betekent maar één en hetzelfde. Van u niet gediend. En heren, was er geen verkiezing, dan zouden we boos zijn omdat we het zelf moeten uitzoeken. En zo zal het altijd wat wezen. Maar het zal nooit goed zijn wat u doet, want wij zijn vijanden van God en van onze naasten. En heren, wil die vijandschap nog met uw lieve woord overwinnen. En door uw geest ons nog te sterk worden. En daartoe ook dit woord van vanmiddag nog gebruiken. Om harde harten te verbrijzelen en te vertederen en te vernederen. Voor u in te nemen. Heren, dank dat we er nog mogen zijn. En dat we nog hier mogen zijn. Dat is ook verkiezende liefde. Dat we nog hier zijn. We hadden kracht als ons gevallen bestaan wel ergens anders kunnen wezen. Zeker waren we daar geweest. Waar we ons vlees konden uitleven. Maar u brengt nog hier aan deze plaats. Onder het geklank van de koning. U brengt ons hier op de markt van vrije genade. En u dringt aan. En u trekt aan de koren van liefde. En zou het ook vanmiddag mogen. Dan zullen ze vallen. En dan zullen ze allemaal roemen. In vrije gunst die eeuwig u bewoog. Heren, daar wordt de kerk bewogen van. Daar gaat ze ook even van zingen, door u alleen. Heren, wil ons gedenken als we er van mogen spreken. Maar het zijn er uitspreken. Dat je het ook bekend maakt, dat we ook voorwerk mogen zijn. Van die opzoekende genade. Die geliefde waarin u uzelf verheerlijkt. Heren, u kent de bezwaren van ons hart. We zijn één groot bezwaar tegen u. We tekenen overal bezwaar tegenaan. Heren, maar dan hoeft u toch niet in de weg te staan. U bent toch sterker. Machtiger. Groter en heerlijker. Geef ons ook dat vanmiddag nog eens te verstaan. Wilt u zo nog onder ons werken en wonen. En uw wandelingen houden. Hier, daar waar nog op het rond der aarde uw gemeenten samenkomen. Waar uw knechten nog geroepen zijn om uw mond te wezen, wilt u er zelf in meekomen? Wilt u nog overkomen? Wilt u gedenken? Ook vanmiddag, wat op uw hulp is wachtende, wilt u nog komen? Daar waar geen verwachting meer is, waar mensen met zichzelf aan het eind zijn gekomen, Heer, en zoudt ge zo nog willen betonen, een God die van ons afwijkt. Dank dat we hier mogen zijn, Heer. Dat is voor de een een wonder, dat is voor een ander een wonder. Het is voor ons allen een wonder. Maar dat het ook een wonder mag blijven. Ja, meer en meer mag worden, gedenk ons. Spreken en luisteren en maak het nog goed. We vragen het in de vergeving van al onze zonden om Jezus willen. Amen. We zijn toegekomen aan de 21ste zondagsafdeling van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 21. En daarvan zouden wij het begin willen overdenken. Dat is vraag en antwoord 54. Zondag 21. Daarvan vraag en antwoord 54. Handelend van de Algemene Christelijke Kerk. Zondag 21, vraag en antwoord 54. Van de Heidelbergse Catechismus. Vraag: wat gelooft gij van de Heilige Algemene Christelijke Kerk? Antwoord: dat de Zonen Gods uit het ganse menselijke geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren door zijn geest en woord in eenigheid des waren geloofs van den beginnen der wereld tot aan het einde vergaderd, beschermd en onderhoudt. En dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Zondag 21a, vraag en antwoord 54. Wat gelooft gij van de heilige algemene christelijke kerkgemeente? Zullen wij kort naar de vraag zelf kijken? Er wordt ons gevraagd wat wij geloven van de kerk. De kerk. Kerk. We weten dat toch wel, jeugd. Kyriake, wat van de Heer is, van Kyrios Heer. De kerk als het eigendom van Christus, zondag 1. Dat is de kerk. Eigendom van Christus. Betaald is er voor Gods kind en kerk met bloed. Met de eeuwige liefde. Om eeuwige toren weg te nemen, er is betaald. En Gods kind leert die prijs kennen. Petrus zegt het. Niet met vergankelijke dingen, maar met het bloed van Christus gekocht. Dus wie het eigendom is van Christus, die mag weten voor een prijs die voor hem, voor haar is betaald. Die is ook verlost. Verlost uit de heerschappij van de Satan. Hij is losgemaakt van de zonde. Die zijn voor een genade God verzoend geworden. Zo wordt hij ook losgemaakt uit de macht en de heerschappij van Satan. En die nu geen zeggenschap meer over die ziel heeft. Dat is het tweede wat hoort bij dat eigendom zijn van Christus. Die wordt ook bewaard bij die verlossing. Hij kan niet meer verloren gaan. Alles moet zelfs medewerken ten goede. Voorts wordt hij ook verzekerd, zo'n kind van God, dat hij eeuwig bij de Heer zal zijn. Verzekerd van het eeuwige leven, dat is niet onzeker. Hij wordt verzekerd van de erfenis. En als vijfde wordt hij ook gewillig gemaakt om voor de Heer alleen te leven. Nou, dat is nou de kerk. Eigendom van Christus. Deze vijf zaken zijn zo'n ziel niet onbekend. Er staat bij heiligen en algemene en christelijke, heel kort, heiligen, dat is, dat weten de kinderen ook, apart gesteld, apart. Je zou kunnen zeggen afgezonderd, en dat heeft altijd twee aspecten. Op het ogenblik dat ik mij omdraai, dan wend ik u de rug toe. En dan wend ik u de rug toe, maar keer ik mijn aangezicht naar de kerkraad. Dus met dat ik me ergens naartoe wend, wend ik mij ook ergens van af. Wie door genade toegewend wordt tot God, wendt de rug af naar de wereld, keert die de rug toe. Heilig, dat is afgezonderd. Afgezonderd voor de dienst des Heren, apart gezet van de wereld, uitgesloten. Die is algemeen. Algemeen, dat is katholiek. Dat wil niet zeggen wat ze tegenwoordig denken van alles wat, maar dat is overal vandaan. Alle plaats, alle tijden. Christelijk. Het is een toevoeging van Luther. In onderscheid met die andere katholieke kerk, de Romeins-katholieke kerk, heeft hij het woord christelijk toegevoegd. Nou, van deze kerk, heilig, algemeen, christelijk, wordt gevraagd, wat gelooft u daarvan? Wat gelooft u daarvan? En dan wordt in het antwoord drie erlei naar voren gebracht. Drie zaken die wij nu ook met elkaar willen overdenken. Ten eerste wordt dan stilgestaan bij de oorsprong van die kerk. Die heilige algemene christelijke kerk. Het eigendom van Christus. Bij de oorsprong van die kerk. Ten tweede bij de vergadering van die kerk. Ten derde bij de bewaring van die kerk. Dus drie zaken die onze aandacht vragen als wij nadenken over de vraag wat gelooft gij van de heilige algemene christelijke kerk. Ten eerste staan wij stil bij haar oorsprong. Dat wil zeggen, waar komt die kerk vandaan? Hoe komt die kerk er eigenlijk? Dat is de oorsprong. Het tweede, vergaderd. Wie heeft dat gedaan? Hoe is dat gebeurd? Al die mensen uit alle tijden, alle plaatsen samengebracht tot die ene heilige algemene gezamenlijkheid. De vergadering, de verzameling van die kerk. En het derde, de bewaring van die kerk. Bewaren en beschutten en onderhouden. Dat doet Christus ook. De heilige algemene geestelijke kerk. Drie gedachten. Oorsprong, vergadering en bewaring van die kerk. We wilden nog met elkaar zingen van Psalm 87, de eerste drie versen. Psalm 87. En daarvan het eerste, het tweede en het derde zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden, heeft God gelegd op Bergenhem gewijd. Hij ziet op Jeruzalem. De Heer die zich in Sion's heil verblijft, bemint het meer dan alle Jacob's steden, of die verkiezende liefde. Men spreekt vers 2 van u zeer heerlijke dingen. O schone stad van Israëls opperheer en het derde de Filistijn, de Tyriër, de Mooren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. En wat er verder volgt. In de versen 1, 2 en 3 van Psalm 87. 21. Dat gelooft gij van de heilige algemene christelijke kerk? Staan we eerst stil bij de oorsprong van die kerk. Er staat in het antwoord dat de Zoon van God die kerk vergadert, beschermt en onderhoudt. Maar er staat wat bij, dat de Zoon van God die kerk tot het eeuwige leven verkoren, vergadert, beschermt en onderhoudt. Dus hij vergadert Christus, hij beschermt, onderhoudt die gemeente die tot het eeuwige leven is verkoren. Dan zullen we het zo moeten zeggen. Christus vergadert de uitverkorenen. Christus vergadert de gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren. Betekent hij vergadert uitverkorenen. Dat brengt ons bij de oorsprong van de kerk. Waar komt de kerk vandaan? Iets wat mensen zelf hebben bedacht en verwerkelijkt? Nee. Als we nadenken over de oorsprong van de kerk, waar die kerk vandaan komt, dan moeten wij terug naar de stilte der nooit begonnen eeuwigheid. Daar heeft God gedacht. God heeft het goed gedacht om mensenkinderen bij zich te hebben. Mensenkinderen die zouden worden geschapen, maar zouden vallen, verloren zouden moeten gaan en die toch te redden, bij zich te nemen, dat heeft God goed gedacht. Daar gaat het op terug, op dat denken van God. En dat is maar niet een gedachte geweest, maar dat is een voornemen geworden. Dat is een wil. Ik wil een kerk. Daar ligt de oorsprong. Een gemeente, we hebben een gedeelte gelezen uit Romeinen 8, waar over die oorsprong wordt gesproken. En laten we dat gelijk maar heel duidelijk zeggen. Het is een trooststuk van de kerk. Het is tot haar troost opgetekend dat God van eeuwigheid die kerk verkoren heeft, verkozen heeft. Romeinen 8, trouwens al de brieven van Paulus ten diepste. Ook dit hoofdstuk en dit boek. Het gaat over de kerk en een wereld vol tegenstand. Paulus zegt het heel duidelijk dat de kerk in deze wereld veel te lijden heeft. Veel moet doorstaan. Het lijden van deze tegenwoordige tijd. En als hij daarover spreekt, over het lijden, en dat het lijden van de kerk de tegenstand die er is, van binnenuit je eigen hart, de tegenstand die er komt van buiten, al die vijandschap, als je jezelf kent, oh, dan zou je uitroepen, wie zal dan zalig worden? En dan gaat Paulus wijzen op de vastheid. Dat is niet afhankelijk van de tegenstand, hoe groot die zal zijn, of ik al of niet aan zal komen in de eeuwige heerlijkheid. Het ligt niet in mijn standvastigheid dat ik de eindstreep met de Heer niet gesproken zal halen. Nee, niet uw omstandigheden, niet mijn keuze, niet mijn standvastigheid, die er van nature al helemaal niet is. Nee, daar ligt de vastheid niet. De vastheid ligt daar,
dat God van eeuwigheid verkoren heeft. En dat houdt hij vast. Dat volbrengt. Daar ligt de vastheid van de kerk niet in mijn keuze. Dan zou er geen kerk zijn, want ik kies tegen God. En al zou ik gekozen hebben, dan zou ik het niet vast kunnen houden. Maar alles uit God, van het begin de verkiezende liefde, tot en met het einde, de laatste zucht van mijn leven op aarde. Het is alles van God. Moest er maar ietsje bij van mij, dan was het voor eeuwig kwijt en verloren. Kijk, dat is nou de troost van de kerk. En daarom zegt Paulus ook, en daarom kan ook Paulus roemen, wie zal ons dan ontscheiden van de liefde God? Welke is in Christus Jezus? Niets. Want dat ligt niet in mij, in mijn wankelmoedigheid. Zou het een verloren zaak zijn? Want mijn geloof gaat op en neer met de omstandigheden. Dan zou ik tot het laatst van mijn leven niet zeker zijn als het daarvan af zou hangen. Nee, dan was ik er nooit aan begonnen, want ik heb geen zin om er ooit zin in te krijgen. Dat is mijn leven, maar het ligt vast in de verkiezende liefde van God. Kijk, en dan gaat Paulus zingen. Wie kan ons scheiden? Niemand. Zo hebben wij die verkiezende liefde te verstaan. De troostgrond van de kerk. Niet een koud dogma. Maar een heerlijke en vertroostende werkelijkheid voor Gods kinderen. En zo kijk ik met u naar Romeinen 8. Wat staat er? Paulus heeft het dus over de moeite van het leven. Hoe de schepping zucht in al haar delen. Hoe ook de Heilige Geest zucht. Ook in Gods kinderen met onuitsprekelijke zuchtingen. Hoe alles uitziet naar de openbaarwording van de kinderen Gods. En dan komt hij, ik zei het u al, in dat verband te spreken van de vastheid van de kerk. Van Gods kinderen die God lief hebben en naar zijn voornemen geroepen zijn. En dan komen die prachtige woorden. De kinderen hebben het geleerd, weet je het nog? Jeugd, catechisatie. De 5 schakels van de gouden ketting. Van de zaligheid, hè? De zaligheid. Heb je dat wel eens gehoord? Ik heb het een keertje gehoord. Er was een voorganger die zei, toen Petrus zijn meester stond te verloochenen, weet u wel. Hè? Toen Petrus zijn meester stond te verloochenen, ik ken de mens niet, zei die predikant, o gemeente, daar ging de zaligheid van Petrus aan een zijden draad. Nou, dat zou wat wezen, hoor. Die heeft nog nooit aan de zijde draad gehangen, die zaligheid van Petrus. Nee, die hangt aan die 5 gouden schakels. Van die keten der zaligheid, daar hangt Petrus heel de kerk vast. De 5 schakels van die gouden keten. Weet je toch? En die hij tevoren gekend heeft. Die heeft hij verordineerd om het beeld van de Zoon van God gelijkvormig gemaakt te worden. Die hij verordineerd heeft. Die heeft hij ook geroepen. Die hij geroepen heeft. Die heeft hij gerechtvaardigd. Die gerechtvaardigheid, die heeft hij verheerlijkt. Die 5 schakels. Daar spreekt Paulus over. Om die vastheid van de kerk weer te geven. Daar ligt het begin. Die hij gekend heeft. God de Vader gekend. En nou betekent dat woord met name in het Hebreeuws. Drieërlei. Ten eerste. Ja, weten. Kennen. Maar heel bijzonder. Het kennen met het hart. De liefde. En de verkiezing, dat zijn 3 woorden om dat woord kennen weer te geven. Weten, liefhebben, verkiezen. Dat was nou in het hart van God. Moet je vasthouden. Dat was in het hart van God. Een getal, ik weet niet. Ik weet niet wie. Hoef ik niet te weten. Als ik er maar bij ben, Luther zei, al zou er nou 1 uitverkoren zijn, eentje maar. Dan zou ik alles doen om die ene te zijn. Ik weet het niet, wil ik niet weten, mag ik niet weten, zal ik niet weten. Straks zullen we ze zien als ze erbij zijn. Maar dan zullen we ze ook niet zien, want dan zien ze Jezus alleen. Maar God de Vader heeft een getal verkoren. U wil weten hoeveel? U wil weten waarom niet iedereen? U wil dat weten? U mag dat niet weten. U moet dat niet willen weten. Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten. Gods wegen hoger dan onze wegen. De betaamt ons niet, het past ons niet om daarin te dringen. Dat is heilige grond. Doe uw voeten van uw schoenen. Heilige grond, daar mag u niet verder in doordringen. Hoe zegt de Nederlandse geloof? Dat is curieuslijk, nieuwsgierig. Nee.
God heeft redenen genomen. En dan komt er niet één te veel en niet één te weinig. Hou dat maar vast. God kent ze. Het was in zijn hart. En die in zijn hart waren, die heeft hij bestemd. En nou staat er niet tot de zaligheid. En Paulus zegt wel heel bijzonder. Hij heeft ze bestemd, want dat betekent verordineerd, bestemd, bepaald, met dat doel uitverkoren, om gelijkvormig gemaakt te worden aan het beeld van zijn zoon. En mag ik het dan in mijn eigen woorden eens zeggen? De Heere heeft van nature ons niet lief. Vanwege onze diepe val staan al de deugden Gods gewapend tegenover de zondaar. Maar alleen omdat er nou één is die aan het recht Gods heeft voldaan, kan God mensen, kinderen weer lief hebben. En waarom heeft hij ze dan lief van eeuwigheid verkoren? Om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig gemaakt te worden. Waarom staat hij niet tot de zaligheid verkoren? Nog een keer. In mijn eigen woorden. God de Vader. Die wilde dat zijn enige zoon, een eeuwig schoot en wonderkind, met alle eerbied gezegd gemeente, broertjes en zusjes zou hebben. De oudste van zijn broederen zou worden. De Heere wilde in één woord een groot huisgezin. Kinderen aan de tafel. Geschaard rondom zijn enig geboren zoon Jezus Christus. Dat wilde God de Vader. Dat zijn enig kind, schoot kind, wonderkind, broers en zusters zou hebben. Die door een waar geloof met die oudste broeder zijn verbonden. Dat huisgezin Gods. Dat was zijn voornemen. Dat was zijn wil. Dat wordt ook uitgevoerd. Daar ligt dus de oorsprong die hij gekend heeft. Verkoren lief gehad. Die heeft hij verordineerd, bestemd. Om aan het beeld van Christus gelijkvormig gemaakt te worden. Dat ze zou gaan lijken op die broeder. Diezelfde trekken vertonen. Diezelfde trekken vertonen. Van liefde tot God. Eenswillendheid met de Heer. Om eeuwig in die God verslonden te liggen. Zoals de zoon van zichzelf getuigd heeft dat het zijn lust is om de wil van zijn vader te doen. Zo zal de kerk eeuwig daarin lust vinden om de wil van God te doen. Daarin zullen ze gelijkvormig worden gemaakt aan het beeld van Christus. En dat zal hier al beginnen. Hier zullen ze met Christus lijden. Dan zullen ze ook de trekken van de lijdende borg gaan vertonen. En dan gaat de kerk hier tranen zaaiend over de wereld, zeiden we. Dat is ook gelijkvormig aan die grote lijdende knecht des Heeren gemaakt. Maar gelijk is een lijden, ook gelijk is een heerlijkheid. Nou, dat is de verkiezende liefde. Die hij gekend heeft, die heeft hij ook verordineerd om gelijkvormig gemaakt te worden aan het beeld van de Zoon van God. En dan gaat Christus, die uitverkoren kinderen, in de loop der tijden vergaderen. Die vergadert hij zelf. Vergaderen. Geliefde, ik hoef het toch niet nog meer te benadrukken. Dat alleen door deze verkiezende liefde er een kerk kan zijn. Wij zijn in Adam doodgevallen. Dood is dood. Wij zouden nooit uit onszelf tot God kunnen terugkeren. We zouden het niet willen, we zouden het niet kunnen. Daarom roemt de kerk in die vrije gunst. Ik denk, al zou een mens het al kunnen. Denk aan al die kindertjes. Soms nog ongeboren. Die nooit tot een geloofsbeslissing hebben kunnen komen. Zou er allemaal buiten vallen? Nee. God verkiest. Groot en klein. Alle tijden door. Uit alle volken. Kijk. Dan zijn er ook geen hopeloze gevallen. De enige weg tot de zaligheid is omdat er een God is. Die verkiest en opzoekt.
Het is zijn vrijmacht om dat te doen wie hij wil en wanneer hij wil. En ook daar roemt Paulus in. En hij waarschuwt ons zeer nadrukkelijk. Ga nou aan die grote hemelse pottenbakker niet vragen waarom hij dit ene potje tot eer en dat andere potje tot oneer heeft geschapen. Laat zulke vermetele taal achter. Hij is God. Laat God God zijn. Vrij zijn, vrij mag. Nee, dat is geen willekeur. Dat zeiden we net. Het was in zijn hart. En God is goed. Zijn hart is goed, zijn gedachten zijn goed, alles is goed. Ook de verkiezing is goed. Het is een lieve verkiezing. En die verkorenen, die worden, zegt de catechismus, door Christus vergaderd. En hoe vergadert Christus dan? En dan luister ik met u verder naar diezelfde Paulus in Romeinen 8, die hij tevoren gekend heeft. Die heeft hij verordineerd den beelden des Zoons Gods gelijkvormig te worden. En die hij verordineerd heeft, die heeft hij geroepen. En zo gaat Christus nu vergaderen. Vanaf de eerste tot de laatste toe gaat hij ze zo vergaderen. Gemeente, onthoud dat. Door te roepen. Het is net als met een moeder. De kinderen spelen buiten. Moeder gaat naar buiten toe. En kinderen komen. De kinderen horen de stem van moeder en ze komen. Tenminste. Kinderen, dat doen we toch, hè? Je ouders gehoorzaam zijn. Ga ik vanuit. Zo roept Christus zijn kinderen uit hun spel. Dat spel van de wereld, dat levensgevaarlijke spel. Mens zijn. Je tijd verspelen. Christus komt. En zo vergadert hij, zoals die moeder de kinderen bijeenroept, zo vergadert hij ook door te roepen die hij verordineerd heeft. Die roept hij ook, die worden geroepen. En dan staat er heel duidelijk bij, door woord en geest vergaderd. Door woord en geest geroepen. En laat me dat mogen uitleggen. Want dat is voor velen ook een bron van misverstand. Hè? Dat roepen Gods in Christus. Wat is dat dan? Door woord en geest. Eerst dat vergaderen door woord. Dan hoor je de stem van God. Ik neem u mee naar de zee van Tiberias. Er zijn mensen aan het vissen. En dan komt Christus langs. En dan komt die stem van Christus die vergadert. Dan komt die stem. Volg mij. We gaan verderop in de tijd. Jezus wandelt langs een tolhuis. Zijn leven. Geld te tellen. Uit te zien naar nog meer inkomsten. En Jezus komt langs en dan hoor je de stem van de liefde. Levi, volg mij. En Levi, alles verlatende, volgde Jezus. We gaan nog verder. Paulus op weg naar Damascus. Briesend, als een leeuw. Zoekende wie hij zou mogen verslinden. Satans kind. Dan komt die stem uit de hemel. Saul, Saul, dat vervolgt mij. Het is uw hart. Verzen tegen de prikkels. Die stem klinkt, hij wordt geroepen. En dan komt de tweede, de woord en de geest. In het woord betuigt God. En door die geest overtuigt hij een mens. Je kunt horen. Maar als God daarin meekomt in die overtuigende kracht. Dan legt dat woord zo beslag op je hart. Dan moet je opstaan. En dan moet je hem volgen. Die daar langs het meer van Galilea wandelt. Volg mij. Een hand die je meeneemt, een kracht die je voortstuurt op de wegen achter Christus aan, nooit gezocht, opgezocht. Woord, dat is de betuiging. Geest, dat is de overtuiging. Dan is dat woord onweerstaanbaar. En leven moet opstaan, alles verlaten. En Paulus wordt stilgezet en kan niet meer door op die brede weg. Dat is nou vergaderen door woord en geest, geliefde. die hij gekend heeft, die heeft hij verordeneerd. Die heeft verordeneerd en die heeft hij geroepen. Met kracht in een hart gegrepen. En als er gebeurt, geliefde, dan is dat een ontzetting. Dan breekt de eeuwigheid in de tijd. Hoor, dan kunt je in de kerk hebben gezeten en dat gehoord hebben en uw eigen voorstellingen van gemaakt hebben. Maar als het gebeurt, is het zo wezenlijk anders. Als de eeuwigheid door je ziel gaat. Als je moet geloven dat er een God is. Dat er een God is. Rechtvaardig is. Bij wie de zon daar niet kan wonen. Een verterend vuur. En dan moet je geloven. En dan is je rust weg. Stem die je dwingt het oude leven op te geven. Stem die zoveel kracht doet dat je niet door kunt gaan en gaat zoeken. Hoe kom ik met God verzoend? Geliefde, als de Heer roept met kracht onwederstandig. Weet u wat er dan gebeurt? Als hij roept, dan ga ik ook roepen. Dan ga ik ook roepen. O God, red mij uit de nood. Wees mij de zondaar verzoend. Als het een inwendige roeping is, dan moet die ziel ook gaan roepen. Het tweede kenmerk is, dan kan die er ook niet meer mee stoppen. Ik liet niet af mijn hand en oog op te heffen naar omhoog. En het derde van dat roepen is dit niet alleen, dat je terug gaat roepen. En dat je blijft roepen. Maar dat je ook weggeroepen wordt uit de wereld, dan kan het niet langer meer. Dan gaat het niet langer meer. En dat mag ook niet langer meer weggeroepen. En het is niet voor niets dat de gemeente Gods ook daarom zo genoemd wordt. Weggeroepene, ecclesia, uit de wereld geroepene. Zo vergaat het Christus, de woord en geest. Hij roept, en dat zou nou zo groot zijn. Dan zit je misschien vanmiddag te slapen. Of ben je gedacht ergens anders. Of je denkt, hoe lang duurt dat nog? Je moet dit nog doen, ik wil dat nog doen. Dan opeens van binnen. Die stem zo met kracht gevoeld. Ook ik ben een sterfelijk kind. En ik kan de kerk uitgedragen worden. En nooit meer terugkomen. Ieder ogenblik wenkt de dood. Dan is de rust voorbij. Dan klimt er uit je hart een schreeuw. Heere, zou ik nog bekeerd kunnen wachten? Is dat nou vanmiddag zo gebeuren? Was dat een groot zijn? Daartoe gaat de prediking nog uit. Dat je gaat roepen. Niet meer kunt stoppen. God niet meer met rust kunt laten. He, als de Heer komt, dan neemt hij werk mee. Dat is waar. Maar als echt waar is, mensen, dan bezorg je de Heer ook veel werk. Veel werk. Nou, doe dat maar hoor. Dat heeft hij graag. Lied niet af. He. En weet je wat het is? Dat weet u ook wel. He. Dan ga je ook leren dat je niet kunt. En ik kan roepen, dag en nacht. Ik kan bedelen, ik kan zuchten, onderhandelen, surseance van betaling aanvragen. Heren, heb wat geduld met me. Later zal ik betalen, al wat gevraagd zal ik doen. Maar je komt een keer aan het eind. Hè? Alles geprobeerd, maar het zelf met God niet op orde kunnen krijgen. Dat puntje in de tijd, dat de ziel voor God wegzinkt, moet afreizen naar de eeuwige rampzaligheid. Als hij gaat inleven dat hij de eeuwige dood verdiend heeft. Kijk, als de Heer gaat spreken in de ziel, dan komt hij daar terecht. Dan roept hij. En juist daar ziet de mens de onmogelijkheden om zelf tot God terug te keren. Maar dan gaat de Heer doorroepen. Doortrekken, dat is in de Bijbel één hetzelfde. Roepen en trekken die geroepen heeft, die getrokken heeft uit de duisternis. Dan brengt hij op die plaats. Aan de voeten van Christus. Met dodelijk sterfgewicht. Verloren te moeten gaan. Maar niet in de hel, maar in de hemel te komen. Geliefde. Geroepen. De stem van God gehoord. Dan gaan we verder. Wat gebeurt er dan? Het ogenblik van de liefde mag aanbreken dat een ziel met bewustheid overgaat in zijn borg. Nu vangt het nieuwe leven aan. Het echte leven. Verordineert toch. Om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig gemaakt te worden. Dan wordt die ziel gelijkvormig gemaakt aan Christus, zeiden we. Dan gaat hij die trekken vertonen. Dan krijgt hij zichzelf er ook voor over. Dat krijgt de mens niet, hè? In het eerste stuk niet van de rechtvaardigmaking, dan moet u overgebogen worden. Maar ook in de heiligmaking overgebogen worden om zichzelf even over te krijgen. Om die gang der liefde te gaan. Dat het alles mag kosten de onderste weg te bewandelen. Alles over je heen te laten gaan om zo het beeld van Christus te vertonen. Geliefde om in zijn lijden en sterven te mogen delen. Dan wordt een kind van God achter het lam, achter Christus een slachtschaap. Dat zegt Paulus ook, hè? In datzelfde hoofdstuk. Slachtschaap. Dat is de kerk. In de gelijkvormig making aan het beeld van Christus worden ze achter dat lam van God slachtschaap. Wij worden de ganse dag gedood, zegt Paulus. De ganse dag gedood. En ze gaat op weg naar de heerlijkheid. Ze gaat op weg naar de heerlijkheid. Want de heiligmaking, de gelijkvormigmaking aan het beeld van Christus begint hier. En wordt vervolmaakt in de hemel. En dan heet het glorificatie. Dan heet het heerlijke making. En dan krijgt u een verhemeld lichaam en een verhemelde ziel. Om daarin God eeuwig groot te maken. Omdat gij het hebt gedaan. Zo vergadert Gods Zoon de uitverkorenen. Door woord en geest, zo brengt hij ze, zo trekt hij ze door de wereld heen naar het eeuwig vaderhart. Zo vergadert Christus door woord en geest. Geliefde zijn gemeente. Ik zei al, dat woord gemeente, dat betekent bij ons twee dingen. Net hoe je het verder omschrijft, maar kan zijn uit de wereld geroepen, dan is het ecclesia. Gemeente heeft ook iets in zich van gemeenschap. Van iets gemeenschappelijk hebben. Daar zal zondag 21 in het vervolg ook bij stilstaan. Dat ze samen delen in Christus. Ze hebben die borggemeenschap. Ze hebben die baarmoedergemeenschap. Ze hebben die verkiezinggemeenschap. Ze hebben die hemelgemeenschappelijk. Eén God. Eén doop. Eén geest. Eén leven. Eén tafel. Dat is een gemeente. Zo vergadert Christus zijn kerk geliefde. En daar staat er zo wonderlijk bij. In de eenigheid van het geloof. Ach, er staat boven wat gelooft gij. Gelooft u dat ook nog? Over die eenigheid van het ware geloof. U zegt, zie er maar weinig van die eenigheid. Ik zie alleen maar verbrokkeling steeds meer en meer. Dat is waar, dat geeft veel te denken. Dat geeft veel te denken. Maar dat geeft op zijn minst dit te denken. Wat is waar geloof? Wat is waar geloof? Het staat er wel. Dat Christus, de uitverkoren, daar hebben we iets van gezegd, de oorsprong van de kerk, vergaderd door zijn woord en geest, in eenigheid van het ware geloof. Dus allen die getrokken worden, die geroepen worden, of nou Levi is of Paulus, Johannes of Petrus, met alle verschillen die er zijn, ze leren toch één en hetzelfde. Ze hebben het allemaal met Petrus uitgeroepen, tot wie zullen wij anders heen gaan? Eén rots, één deel, één eeuwig goed. En ze leerden allemaal waar ze vandaan komen, uit het welbehagen God. En ze leren allemaal waar het eindigen zal. In het welbehagen God. Nou, dat leren ze. En dat is de eenheid van het ware geloof. Dat ze allemaal, die dat hebben geleerd, ook verenigd zijn met Christus. Geliefde, vereend met de Zoon van God. Het ware geloof is de omhelzing van Christus. En het deel in al zijn weldaden. En dat is de ware kerk. En die zoeken elkaar op. Samen de Heere groot te maken. Er staat er nog bij. Ten eerste. Dat door Christus gebeurt. De uitverkorenen. Door woord en geest. Vergaderen. Alle eeuwen door. Het staat er zo. Van het begin der wereld tot aan het einde toe. En ook. Uit het ganse menselijk geslacht. Dus en uit de tijd. En uit de plaatsen. Die er zijn uit alle tijden, uit alle plaatsen worden ze vergaderd. Ja, uit het ganse menselijke geslacht. Overal vandaan, noord en zuid en oost en west.
Ja.
De Tyriër, de Mooren, de Filistijn. Ik ook, heren, ik ook. Kunnen er allemaal bij. En uit alle tijden. Uit alle tijden. Van den beginnen van de wereld tot het einde toe des Christus. U zegt, oh, het is een paradijs was Christus al. Die Adam en Eva en Abel vergaderde tot die gemeente was het Christus al. Ja, dat was Christus. Door woord en geest. Want de geest van de profetie is de geest van Christus. Door alle profeten heen heeft Christus gesproken. Zo vergaat het Christus, hoort u dat? Jesaja, nee, Christus. Wie u hoort, hoort mij. Jeremia, Christus. Hosea, Christus. Door al die profeten monden heeft Christus gesproken. En heeft ze getrokken. Alle tijden door, van begin tot einde toe. En daarom, Oud en Nieuw Testament, is ten diepste één woord van God. U moet maar nooit een scheiding aanbrengen waar God dat niet gedaan heeft. En Abraham had hetzelfde geloof als Paulus. Eén geloof in Christus die komen zou. En de andere in Christus die gekomen is. En wederkomen zou. Eén Christus, één geloof, één hoop, één uitzicht. Dat is de ware kerk. En die wordt door Christus vergaderd. Uit alle geslachten. Geliefden. En die worden ook door Christus bewaard. Bewaard. We hebben iets mogen zeggen, gemeente, van de oorsprong van de kerk, het vaderhart van God. Iets over de vergadering van die kerk, door Christus vergaderd door woord en geest. Gebracht in die eenigheid van het ware geloof, één kerk. En die wordt ook beschermd en onderhouden. Dat is het derde. Waar de catechismus ons bij bepaalt, dat is de bewaring. Nou, de oorsprong en de vergadering, nu iets te mogen zeggen van de bewaring. Gemeente, die hij gekend heeft hij verordineerd, die heeft hij geroepen, die heeft hij gerechtvaardigd, vrijgesproken van de schuld. En verheerlijk, dat begint hier in de heiligmaking en eindigt in de heerlijkmaking daar. En dat is heiligmaking, heerlijkmaking, dat is hetzelfde als gaan lijken op Christus meer en meer. Aan hem gelijkvormig gemaakt worden, is dat gelijkvormig, niet gelijk. Gelijkvormig. Hij is God en ik ben mens en zal eeuwig zo blijven. Eens zullen al Gods kinderen samen aan de ronde tafel van de eeuwige liefde mogen aanzitten. Daartoe zijn ze van eeuwigheid verordineerd. Daartoe worden ze in de tijd geroepen en gerechtvaardigd. Daartoe worden ze ook in de tijd bewaard. En het is weer Christus die dit doet. Hij die vergadert in en bij hem. Die bewaart ook in en bij hem. En als wij heel kort willen weergeven wat het bewaren van Christus is. Hij bewaart zijn kinderen bij zichzelf. Niemand rukt de mijne uit mijn hand. Die gij mij gegeven hebt in de eeuwigheid. Die heb ik verlost. Die bewaar ik. En die breng ik bij u terug, o Vader. Zie ik en mijn kinderen die gij mij gegeven hebt. Hij bewaart. Hij heeft ze gekregen. Hij houdt ze vast. Ze zijn door hem gekocht, betaald. En daarom met hem verbonden. En te duur gekocht. Dat hij er ooit één zou kunnen verliezen. Hij bewaart ze. Beschermt ze. En onderhoudt ze. Geliefde. En hoe doet hij dat? Ten eerste wil ik er u bij bepalen. Laat dat voorop mogen gaan, ook vanmiddag. Dat dat zo noodzakelijk is. Die bewaring dan zou er geen verkiezing zijn, zou het in mijn vermogen hebben gelegen, wat niet het geval is overigens, dat ik voor God had kunnen kiezen, dat zou een eeuwig wonder zijn. Ik zou mezelf ook niet kunnen bewaren. Kan het een niet, maar het ander ook niet. Ik moet denken aan zondag 52, waar zo duidelijk staat dat wij van onszelf zo zwak zijn. Zo zwak zijn. Dat we onszelf niet één ogenblik kunnen bewaren. Dat we geen ogenblik kunnen bestaan. En, zegt dan zondag 52, en daarbij komt ook nog. Dus we kunnen zelf geen ogenblik bestaan. En daarbij komt ook nog dat ik 3 doodsvijanden heb. Waar ik absoluut niet tegen opgewassen ben. Absoluut niet. 3 doodsvijanden. En daarom is die bewaring van Christus zo noodzakelijk. Hij vergadert niet alleen, dat kon ik ook niet. Maar hij bewaart ook, dat kan ik ook niet. Niets uit ons, alles uit hem, zo gaat het naar Jeruzalem. Het is zo noodzakelijk. Die wereld, die grote etalage, die ontzaglijke ijdelheidskermis. Kijk, kon de kerk er nou maar omheen, hè? Maar de kerk kan er niet omheen, maar de kerk moet er doorheen, door de kermis van dit leven heen. En ik zou dat niet kunnen. Bij het eerste beste kraampje had ik mijn ziel verkocht, wederom verkocht aan de duivel. Maar op die eindheidskermis is het Gods Zoon die zijn kinderen bewaart. Tweede vijand, je eigen begeerten, je lusten. Zelfzucht, vuilheid, vijandschap, hoogmoed. Ach, wat huist er allemaal niet in een mens. Ook bij Gods kinderen hebben we er iets van gezien. Altijd maar dat hoger op willen komen, dat meer willen zijn. En vooral in de kerk, want in het maatschappelijk leven niet lukt, dat doen we in de kerk maar. Een beetje hoger op zien te komen. Altijd over de rug van een ander heen. Dat is leven van een mens. En wie zichzelf kent, die zichzelf niet toebetrouwt, die zegt, Heer, als ik mezelf door dit leven moet brengen, dan kom ik niet ver. Kom ik niet ver. Neem Heer mijn beide handen en leid uw kind. Want ik ben niet opgewassen tegen de wereld, maar ook niet tegen die vuile lusten die in mijn eigen hart schuilgaan. Dat is het tweede. En derde, dat is die helle hond, dat is de duivel. Satan. Hij heeft Christus getracht te verleiden. Wat denkt u, zal hij dan de kerk sparen? Nee, zeker niet. Zeker niet. En ja, ik moet nog een keertje aan zondag 52 denken. Vindt u dat goed? Ja, ik heb het al gedaan. Of u het nou goed vindt of niet. Maar er staat nog wat bij. Dat we van onszelf zo zwak zijn om te kunnen bestaan. Niet één ogenblik. Dat ik 3 doodsvijanden. Maar er staat nog wat bij. Die onophoudelijk. Onophoudelijk mij aanvechten. Onophoudelijk. Ik wilde wel eens dat we dat gingen geloven. Onophoudelijk, geen ogenblik wat je rustiger. Altijd, je zit in de kerk. En dan zijn je gedachten alweer gevangen genomen door de duivel. Je hoeft maar 1 pas op straat te zetten en de zegen is weggenomen. Er zijn die zwarte kraaien weer die alles wegpikken. Geen ogenblik. Onophoudelijk. Geen ogenblik buiten gevaar. Onophoudelijk word je verzocht. En de duivel zit geen ogenblik stil. En ook de gedaante waarin hij komt, ja, een briesende leeuw. Maar de volgende keer is het de engel des lichts. Dan begint hij van binnen te praten, maar dan weer in het andere gezicht te slaan. Dan weer goddeloos en de andere keer weer heel godsdienstig en vroom. De duivel verleidend, maar ook vervolgend. Verwarring stichtend, dat is een van zijn sterkste punten, moet ik zeggen. Zo heet hij ook, hè, Diabolus. Die het door elkaar gooit, de verwarring sticht, weet u wel. Een geest van verwarring is ook onder ons steeds meer waarneembaar. Dat is de duivel. Moet hier maar vastmaken in het woord God zijn. Dat is de enige grond waarop je kunt blijven staan, hoor. Wederstaat, zegt Paulus, deze Satan. Kijk, en dat doet Christus. Nou, die bewaart zijn kerk. In al dat geweld van binnen en van buiten, van alle kanten, onophoudelijk, is het Christus die zijn kerk bewaart. Ja, en dan wordt het waar. Dan mag de hel vrij woeden. Mooi, maar nooit een vraag hoor. Maar dan kan het lijden, omdat Christus zijn kerk bewaart. zodat de poorten der hel haar niet kunnen overweldigen. En dan worden zijn kinderen ook gewaar. Want als er ook vanmiddag hier zijn, dan moeten ze toestemmen. Heer, ik heb mezelf nooit kunnen bekeren. Ik weet nog wel, toen u me kwam opzoeken. Ik weet wanneer u mijn blinde zielsogen hebt geopend. Ik weet ook wanneer de liefde Gods in het hart is uitgestort. Vrijspraak verlopen. Trekkende liefde met mij door dit leven ging. Maar ik heb ook geleerd dat ik niet één ogenblik zelfstaande kon blijven, maar keer op keer, als de golven over mijn hoofd gingen, als de grond onder mijn voeten werd weggeslagen, als alles toch nog leek te eindigen in de eeuwige rampzaligheid, heb gij mijn hand gevat. Keer op keer, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. Keer op keer. Dan is het waar dat de psalmist zingt, dat zij steeds zijn leiding en liefde hebben mogen ervaren. Dat zij gewaar zijn geworden in zielsbenauwdheid en gevaar, zijn nabijheid, zijn bewaring. Kom, laten we daarvan zitten zingen. Psalm 46. Het eerste vers, Psalm 46. Vers 1. God is een toevlucht voor de zijnen. En sterk als zij door droefheid kwijnen, zij werden steeds zijn hulp gewaar in zielsbenauwdheid en gevaar. Dies zal geen vrees ons doen bezwijken, schoon daard uit haar plaats mocht wijken, zo het hoogst gebergd uit zijn stee verzet werd in het hart der zee. Dat is het eerste vers op Psalm 46. Christus heeft het zelf gezegd, gemeente. We hebben u dat woord al voorgehouden. Niemand rukt de mijne uit mijn hand. En er is wat gerukt en getrokken. Paulus is niet de eerste die de gedaante van de duivel heeft leren kennen en als een leeuw en als een engel. Petrus is niet de eerste geweest die op de zee van de Satan heeft gelegen, op en neer. Je hebt geen deel aan God. Maar hij bewaart en onderhoudt. En ook hier, geliefde, komt het er weer op aan om te zien hoe. Weer die twee woorden, woord en geest, altijd weer woord en geest. Hoe bewaart en onderhoudt hij dan zijn kerk? Door woord en geest. Door woord. Door onderwijs te geven. Door de gevaren ook de toon. U zult het ook moeten weten. En daarom, jeugd van Frieseveen. Daarom, ouderen, moeten we ook eerlijk zijn in het benoemen van de gevaar. U moet de tegenstander toch kennen. En daarom is dat woord, ook daarom is dat woord zo van belang, dat ons getekend wordt wat valse lering is, wat dwaalgeesten zijn. Daarom ook zo nodig om wat we ook mogen doen hier uit de Judasbrief te horen. Wie zijn dan die dwaalleraren, murmureerders, opstaan tegen het gezag, lasteren, al die zaken meer? Dan kunt ge ze herkennen. Dan kunt u zich middelijk ertegen wapenen. Paulus zegt, de listen en lagen van de Satan zijn mij niet onbekend. Je moet er ook in onderwezen worden. Daarom dat woord, geliefde, maar ook geest. Niet alleen de vijand zien, de gevaren kennen, maar ook de kracht ontvangen om staande te blijven. En laten we nou eens drie dingen mogen noemen. Hoe God zijn kerk staande houdt. Die kracht, hè. Die kracht die bijvoorbeeld Jozef mocht ontvangen toen hij verleid dreigde te worden door de vrouw van Potifar. Kracht om niet in te gaan op de verlangens van deze verdorven vrouw. Zullen veel om vragen. Bij u is kracht, heren. Om mij staande te houden in het strijdperk van dit leven. Iedere ogenblik op je knieën vragen. Tweede, wat ik kort hoor, wil noemen, dat is de gemeenschap der heiligen. Misschien wat vreemd om te noemen, ook in het verband van vanmorgen zeker. Maar altijd wel hoor. Abrakel zegt, als je nou lelijke gedachten krijgt, als de duivel op je ziel springt, als je benauwd hebt, als er verschrikkelijke gedachten opkomen, ga dan naar een kind van God. Zoek dat op. Als David nou niet op zijn dak had blijven zitten, maar in die begeerte van zijn hart de toevlucht had genomen tot God of tot een van zijn kinderen. Begrijpt u wel? Het derde, dat is het gebed van Christus. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En zo bewaart Christus zijn kerk. Door woord, onderwijzing en geest. Dat is kracht, gemeenschap, voorbeeld. Maar zo onderhoudt hij niet alleen. En beschermt en beschut hij. Zo geeft hij ook voedsel, dat is ook onderhouding. Voedsel op de levensreis, weer datzelfde. Weer dat woord, waarin die dierbare beloften worden voorgesteld. Die dierbare beloften. Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. Ik ben met u lieden al de dagen. Tot aan de volleinding der wereld. O, in de grote eenzaamheid. Als die belofte met kracht in die ziel invloedt. Dan kan dat kind van God weer verder. Dan zegt hij. Nou heb ik weer een knip gekregen in mijn reiskar. Dan kan ik weer een stukje door Baka's Vallei. Op weg naar de voorgestelde volkomenheid. Weer dat woord. Met kracht toegepast, die belofte, zo heerlijk voorgesteld. En weer de geest, als die vaardig mag worden. het hoofd mag oprichten, wel eens doet zien over alles heen op Jeruzalem dat daar ligt te wachten, de stad van God, eeuwige liefde, dan krijgt die ziel er weer lust in om voor te gaan. En zo onderhoudt en beschermt Christus zijn kerkgeliefde. En daarom is het, en daarmee eindigen we, daarom is het dat deze zondag, we eindigen waar we begonnen zijn, voor de kerk, de levende kerk, zo'n grote troostboodschap bevat. Ik ben aan het hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. Maar daar ligt het vast. Daar, bij de roepende, verkiezende God, die nooit laat varen de werken zijn en handen, daar ligt het vast voor de kerk. Geliefde, daarom mag die kerk het ook nu nog zeggen, met Paulus: niets kan ons scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. De grote vraag is of ik van die kerk, die door Christus wordt vergaderd, beschermd en onderhouden, ook een levend lid ben. Een lid, jawel. Door het teken van de doop afgezonderd van de wereld. Maar nu ook levend. Dan ben ik van dood levend gemaakt. Dat moet u weten. Ten tweede zal dat ook blijken. Ben ik van die kerk een levend lid, dan ben je levend gemaakt en dan blijkt dat leven ook. Geliefde, dan blijkt dat leven ook. Christus bewaart zijn kerk. Daaruit blijkt het. Maar, heel duidelijk, ook hierin, een levend lid te zijn. De weet je van een levendmakende daad, dan blijkt dat ook uit je leven. Hoe dan? Nou zo. Alleen levende vis zwemt tegen de stroom in. Zo een levend gemaakte ziel tegen alles in, terug naar huis. Terug naar de bron, uit God geboren, om in God te eindigen. Amen. Heren, wat zijn dat grote stukken voor uw kerk? En als dat een ogenblik in de ziel wordt afgedrukt, ja, dan kan die toch met David zeggen: nu spring ik met deze God over een muur en storm ik in op een bende. Als dit geloof in de oefening mag zijn, dan zijn er geen bezwaren meer. Zelfs als het sterven gaat worden. Dan horen we een van uw kinderen zeggen: al, zelfs al ga ik door het dal van de schaduw des doods, ik vrees niet, want gij zijt met mij. Ook daar, ook dat laatste stukje van de weg, ook daar bent u gezegende Immanuel. U vergadert, u bewaart, u voert ook door de doodsjordaan. Daar staat u als de grote hoge priester. En u blijft daar staan in het midden van de Jordaan, totdat al uw kinderen voorbij zijn gegaan. Heren, en die troost voor die kerk. Die troost voor die kerk is ook straks de roem van die kerk. En geef dat we van die troost en van die roem geen vreemdeling zullen blijven. Het woord is uitgegaan, het geluk van uw kerk getoond. Een mens buiten Christus kan zijn weg niet houden en zal eeuwig verloren gaan. Uw kerk ontvangt een weg en ligt vast in de doorboorde handen van Christus. Heren, mag dat ook voor ons een prikkel zijn, ook vanmiddag voor de jeugd en de ouderen. Om het dan ook niet te zoeken in de wereld waar alles leeg en ijdel is. Maar zich langer daar niet meer voor over te hebben. Maar door uw genade zich te mogen toewenden tot hem. Die zo lief en zo goed is voor zijn kerk. Dat hij er niet één wil missen. Niet één kan missen. En die één zal missen. Niemand is verloren gegaan. Ja, alleen diegene, Judas, die ertoe bestemd was. Ze heeft uw zoon gebeden in dat hoge priesterlijke gebed. Heren, hij heeft ze bewaard, allen die hem gegeven zijn van de Vader. Dat er ook bij ons mag worden gevonden een trekking. Op die God, om bij die kerk te mogen horen. Die het ook vanmiddag tot ons zegt, kom, ga met ons en doe als wij. Geef ons dan die genade om niet te langer meer die roepstem tegen te staan en daar tegenin te gaan. Maar niet meer te kunnen, maar mee te moeten. Met een Levi dit tolhuis te verlaten, op te staan. Achter hem aan. Die het leven is van zijn kerk. Om te rusten in doorboorde handen. Om eeuwig vergenoegd te zijn met een drieëne God. De binnenkamer der liefde te worden ingevoerd en nooit meer uitgevoerd. Zijn diepe weg te zinken in de ravijnen van ongehouden liefde. Heere, wil dat nog onder ons werken. En zo ook hier uw liefde verheerlijken. Wilt u zijn met ons, bijzonder ook met de heer Beekman. Heere, zo op het alleronverwacht zijn door midden weggedragen. En dan mochten we horen, niet levensbedreigend. Zo naar de mens gesproken. Heren, wilt u hem nog een terugkeer geven bij vrouw en kinderen? Wilt u ons allen bewaren en voor alles waarvoor wij te bewaren zijn en toch boven alles bewaren voor een onverzoende godsontmoeting? Heren, wat zal het zijn om op enig moment waar we ons ook bevinden uitgedragen te worden, maar dan naar die laatste rustplaats. Waarvan geen terugkeer mogelijk is. De ziel die God gaat ontmoeten. Heren, en weten we dan van kerkvergaderend werk. Wel overgehoord, maar nooit erdoor getrokken. Op een afstand gebleven. Heren, mag dat de bede van ons allen zijn. Trek ons, zo zullen wij u nalopen. Heren, en ach. Dat zal toch de liefste gang zijn die er maar is. Voor een ieder die het mag kennen. Want daar gaat u voorop. U met uw koperen voeten. En u vertreedt al uw vijanden. U met uw ruime middelaarshart. Waar plaats is voor de grootste der zondagen. Heren, zo gang achter u aan. Mocht nog ons aller deel zijn. Wil ons daartoe gedenken, heren. In uw ontfermende liefde. Gedenk ons in deze week van voorbereiding. Dat bij ons allen dit mag plaatsvinden. Voor jong en oud hier en thuis een voorbereiding op die grote eeuwigheid. Mijn zielen, doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Heere, geef het nog. Om uw zelfs willen. Uit genade. Amen.
Dan is onze slotzang uit Psalm 47. Psalm 47 en daarvan het eerste vers. Juicht, o volk, en juicht, handklapt en betuigt onze God uw vreugd. Wees te staan verheugd, zing des hoogsten eer, buigt u voor hem neer. Alles ducht zijn kracht, alles vreest zijn macht, zijn de majesteit. Maak daar heerlijkheid over het rond der aard, wijd en zijd, vermaakt het eerste van 47.
Necht dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren.
De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.